Oké, we gaan beginnen. Even kijken hoor, Nelly is ze net. Die dames die blijven me knitsen, maar... Nou, nee, dat is flauwekul. Mannen kunnen ook heel goed kletsen, hè? Nou, als het over het woord van God gaat, dan kan ik ook uren kletsen. Goed, we gaan weer verder met de preek. En ik zal verzoeken jullie even open te slaan met mij 2 Timotheus 2, vers 15. 2 Timotheus 2, vers 15. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Laten we beginnen in gebed. Vader, wil u danken voor deze dag dat we bij elkaar zijn. Ik wil ook bidden voor de jeugd die nu bij elkaar zit met Dof. Ik ben echt blij dat Dof dat initiatief ook weer neemt en dat de kinderen ook met elkaar leren te praten en over de dingen van de Heer. Vader, ik bid ook dat we verlicht mogen op uw woord en dat vraag ik in Jezus naam onze Heer en Heiland. Amen. Goed, ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over een aantal fouten die de mensen jammer genoeg maken in deze tijd. Eigenlijk vanaf Paulus al, maar dat mensen die door onwetendheid fouten gaan maken, waardoor ze de Bijbel niet begrijpen en het niet sluitend kunnen maken, dat het in tegenspraak met elkaar is. En daardoor tot een vreselijke fout vervallen, namelijk het vergeestelijke van Gods woord. En dat heeft alles te maken met wat wij net hebben gelezen in 2 Timotheus 2 vers 15. Want zoveel kerken zijn er en daarmee ook zoveel leringen. Hè? Denk maar eens over het woord, over dopen, of hoe word je zalig. Genezingen, tongen, al dat soort dingen. Dat komt ergens vandaan. En dan ga ik met jullie zien een aantal verkeerde leringen of fouten gebaseerd omdat men, punt 1, het woord der waarheid niet recht snijdt. En de grootste fout is deze. Dat mensen zich niet benaastigen om zichzelf voor God beproefd voor te stellen. Namelijk arbeiders die niet beschaamd worden, die het woord der waarheid recht snijden. Wat is het gevolg als je het woord der waarheid recht snijdt? Niet recht snijden. Dof zei het net al over die maaltijd. Hè? Dat gedeelte is voor mij en de rest is voor de anderen. Nou, als we dus nou naar de Bijbel kijken. Dit is Gods woord. Dit is het woord der waarheid. Dat moeten we recht snijden. Als we het niet recht snijden, dan wordt het een hutspot. Daarmee zeg je eigenlijk, het is één boek. Er staat in 66 boeken, maar oké, het is één geheel. Want in Gods woord staan geen fouten. En toch lijkt het soms dat Gods woord dus in tegenspraak is met zichzelf. De consequentie hiervan is vooral dat Israël in deze delen der genade daar de klos van is. In de gedachten van de theologen, ja. Het gevolg daarvan is dat mensen gaan dingen toepassen op ons die helemaal niet voor ons zijn. En dat is een groot probleem. Dus wat van Israël is, wordt dan op ons toegepast. En daar begint de ellende. Het is heel simpel eigenlijk, maar toch, het wordt jammer genoeg niet geleerd. Nou, hoezo dan met Israël? We hebben natuurlijk het Israël en we hebben het lichaam van Christus. Nou, als we het woord recht waar het recht gaan snijden, dan gaan we precies zien wat voor ons is en wat niet voor ons is. En dat moet, omdat de Bijbel bevat niet één evangelie. En de Bijbel bevat, gaat niet alleen maar over één volk waar God mee bezig is. Dat is juist het punt. En daar zegt Paulus in zijn allerlaatste brief, moeten wij het woord waar het recht gaan snijden. Omdat we weten wat voor ons is en niet voor ons. En dat zegt hij in zijn laatste brief. Want de laatste brief, dat was het laatste wat God heeft op laten schrijven, toen was de Bijbel af. Dus toen hadden we het hele woord de waarheid. En dat gaan we nu op de juiste manier leren. We lezen wel de hele Bijbel, alleen we moeten goed begrijpen aan wie is het gericht, in welke context staat het. Gaat het over mij of gaat het over iemand anders? Nou, als wij even bijvoorbeeld naar het Oude Testament gaan, en dan wil ik met jullie naar Daniël 2 vers 44. Daniël 2 vers 44 in het Oude Testament. Isaiah, Jeremia. Daniël, Ezechiël, Daniël 2 vers 44. De hoop van het volk van Israël. Daarom wil ik even laten zien. Als het woord recht waren, de recht snijden. Dan zien we wat de hoop voor het volk Israël is. En het hoop voor het lichaam van Christus. En als we dat recht snijden, hebben we geen probleem. Ja? Maar als we dat niet doen, dat overslaan. Dan zie je, dan gaat de hoop van de mensen, is heel verschillend. Dus in wat wij zeggen, de zeven eenheden van het geloof in Efeze 4. Dat wij hebben de ene, waar we beleiden geloof in hetzelfde. We hebben de eenheid van de geest, één Heer, één geloof, één hoop. Nou, de hoop, ga maar ergens in een groot evenement is met allemaal maar christenen. Die allemaal van allemaal diverse kerken komen en gemeentes. En ze ervaren de eenheid met zingen en een mooie preek. Maar als je dan spreekt, ja, wat is de één hoop? Dan zou je zeggen, dan hoor je dat het niet eenheid in die één hoop is. Er zit verschil in. En dat komt omdat men het woord der waarheid niet recht snijdt. Dus de hoop van bijvoorbeeld Israël is Daniël 2 vers 44. Daniël 2 vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dus de God des hemels gaat een koninkrijk verwekken. Een koninkrijk. Hier op aarde. Dat in eeuwigheid zal bestaan. Ja? Dat is waar Israël op hoopt. Dus als je ook even met mij in Daniël 7 vers 14 gaat. Die tekst kan je mooi samennemen altijd. Want, oké, een koninkrijk. Maar daar komt nog iets bij. Want door wie gaat dat gevestigd worden? 7 vers 14. En hem werd gegeven, de Heer Jezus Christus. Je moet het in zijn verband natuurlijk lezen in de context, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar in ieder geval, in hem werd gegeven. Heerschappij, zie je? Heerschappij. En eer, heerlijkheid, de glorie. En het koninkrijk dat hem, Christus, alle volken, natiën en tongen eerder zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus je ziet hier het koninkrijk met de Heer Jezus Christus aan het hoofd. En dat is wat Israël verwacht. En dit is geschreven nadat koning David, de grote koning, koning was over een koninkrijk. Ja? Een heel groot, een mooi, goed koninkrijk. En Samuel zijn zoon daarna. Maar als we nu naar Handelingen 2 gaan. Hij spreekt hier namelijk over een eeuwig koninkrijk. Dus een koninkrijk wat voor altijd zal bestaan met de Heer Jezus. Op de troon. Nou, als we Handelingen 1 zien, vers 6. Nou, we weten het. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Hij is vlees geworden. Hij is gestorven. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan uit de dood. En dan, Handelingen 1, vers 3, dan zie je dat de Heer Jezus aan welke ook, aan de apostelen, dat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van wat? Van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Nou, met dat wat we nu heeft gelezen hebben in het achterhoofd, dan weten we dat, gaat het over het koninkrijk wat aan Israël beloofd is. En daar sprak hij met hen over. En we hebben het over het koninkrijk Gods, we weten, Paulus spreekt ook over het koninkrijk Gods. Maar goed, dat is niet hetzelfde. Dus daarom moet het woord recht snijden. En daarom vraagt de apostel ook, vlak voordat hij weggaat, in 1 vers 6, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Hé, hey, het zijn een aantal dingen. Wat staat er? Aan wie? Aan Israël, het koninkrijk, en dan het woordje weder. Opnieuw. Ja, ze hebben eenmaal een koninkrijk gehad. Maar goed, dat bestond niet meer. Ze waren onder de vreemde overheersing, onder de Romeinen. En dan zie je, nu zegt de Heer Jezus gekomen. Wat is uw verwachting? Toch? Christus op de troon. Hij gaat weg. Hij zegt, ik moet ook weggaan, want anders kan de trooster, de Heilige Geest, niet komen. En die wordt ook daarna uitgestort. Maar de verwachting is, weder, opnieuw. Ja, dat komt, opnieuw gaat hij het koninkrijk oprichten. En dat hebben we net in Daniël 2 gelezen. Dat koninkrijk wat gekomen. Dus Israëls hoop was wat? Een aards, een zichtbaar, een koninkrijk, een Davidisch koninkrijk noemen we dat, ja. Met Christus op de troon, waar te Jeruzalem. Dat is de verwachting en de hoop van het volk Israël. Overduidelijk. En dat is aan Israël beloofd. Nou, nu komen we natuurlijk van, oké, dat zien wij hier staan. Nou komen we met een probleem, dat veel mensen, die gaan dit lezen, het koninkrijk, dat voor ons beloofd is. Ja? En dan komen we zo meteen nog op. Ik ga eerst even met jullie naar de hoop van het lichaam van Christus. Nou, gaan we mee. Wat is dat? Dat is ook een koninkrijk, alleen een koninkrijk wat in de hemel is. Ja? En dat zien we in 2 Korinthe 5 vers 1 en 2. 2 Korinthe 5 vers 1 en 2. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Dus als dit lichaam van mij, dat is een tent hè. Als iemand sterft, dan kan je zeggen, er ligt in de kist. Maar wat ligt daar? Ligt daar een tabernakel. Een tent ligt daar. Alleen hij is vanwinnen leeg. Want de ziel en de geest, die hebben die tent verlaten. Want dan zijn ze bij de Heere. En dan hebben ze een huis in de hemel. Wat zegt hij? Wij hebben een gebouw van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hey, dat is een heel wat anders. Als waar we net over lazen, over het koninkrijk wat op aarde gaat, is. Want ons koninkrijk is in de hemel. Want ook in deze, in dit lichaam, in deze tabernakel, zuchten wij. Zie je wel? Komen nu mensen van, ja, als gelovige heb je altijd een voorspoedig leven. En als je in gehoorzaamheid leeft, dan ben je gezond. En dan heb je het goed en ben je rijk. En noem het allemaal maar op. Maar Paulus zegt, nee, wij zuchten. Kijk naar wat Paulus in zijn leven heeft meegemaakt. Hij heeft gezucht. Maar ja, goed, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, ja. Zijn genade is ons genoeg. Verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed worden. Wij verlangen dat de Heer komt om ons te halen. Dat wij worden overkleed. Met andere woorden, dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. En dan hebben we een huis in de hemel. En een huis, dat staat vast. Een tent kan je opbreken en je gaat naar de volgende camping. Ja? Maar een huis niet. Dat staat. Ja? Dus dat is onze verwachting, onze hoop, is zeker en vast. Maar het gaat om, het is in de hemel. Zoals Paulus ook in zijn laatste brief zegt, de Heere, hoe zei ik nou, even naar 2 Timotheus, ik wou het uit mijn hoofd citeren, maar 2 Timotheus 4, vers 18. Ja, zijn laatste brief, hè, daarna is hij gedood. En dan zegt hij in vers 18, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Kijk, dat is nou net het verschil. Dat wij praten over een koninkrijk wat hemels is. En als u het woord in waarheid niet recht snijdt, dan krijgt u een probleem. Ja? Want dan hebben we het over een hemels koninkrijk, waar wij heen gaan. En we hebben over een aards koninkrijk, waar wij ook heen gaan. Dat kan niet. Het is één van de twee. Dus je moet een keuze maken. Hoe kan ik nou kiezen wat voor mij is, als dat Paulus nu tegen mij zegt, snijdt het woord in waarheid recht. En dan zal je zien, hey, wacht even. Nou valt alles op zijn plaats. Nou begrijp ik, oh, wacht even, er zijn gedeeltes die ik laat voor Israël wat voor Israël is. En ik pas toe op mijzelf wat voor mij is. Nou, dan heb je helemaal geen probleem. Dus naar Efeze 1 vers 10, dan zie je, als er deze twee dingen, er zijn natuurlijk vele meer, maar het is maar een voorbeeld. Efeze 1 vers 10, dan zien wij, er is iets in de Bijbel, God heeft een programma. Hé, hij heeft nog een programma. Hij heeft twee programma's, net zoals evangelisch, dat gaan we zo ook zien. Er is meer dan één evangelie in de Bijbel. Maar er is ook meer dan één programma in de Bijbel. Er is ook meer dan één instrument via wie God werkt in deze wereld. Namelijk Israël, de gemeente. We hebben het nu ook over het programma van God, namelijk wat in de hemel en wat op de aarde is. Efeze 1 vers 10, in vers 9 lees ik ook mee. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus hij had iets verborgen, dat heeft hij verborgen gehouden, heeft hij aan niemand verteld en heeft hij pas aan Paulus bekend. En als wij Paulus nu lezen, is het aan ons ook bekendgemaakt. Hij heeft het bekendgemaakt. En wat wilde hij dan zo graag? Aan ons bekendmaken, de verborgenheid van zijn wil, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom als tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dus je ziet, twee programma's voor God. Dat zie je als je het woord in waarheid recht snijdt. Dan zie je, hey, hij heeft een programma wat in de hemel is en hij heeft een programma wat op de aarde is. Alleen in welke pas ik? Nou, dat gaan we ook ontdekken. Al zei Paulus, en dan kom je op het gevolg eigenlijk van het niet recht snijden. Dat de mensen dus, omdat de dingen niet kloppen, of denken dat het niet kloppen, willen ze het kloppend maken. En wat ga je dan doen? Dan moet je gewoon bepaalde dingen ga je gewoon vergeestelijken. Maar wij lezen wat er staat. Alleen, door recht te snijden, hoef je ook niet te gaan vergeestelen. Dan geef je iedereen wat hun toekomt. En zo geef je Israël ook wat hun toekomt. Maar Israël is nu niet aan de orde. Het draait nu om het lichaam van Christus. Dus, we hebben een programma. God heeft 2 programma's. En hoe gaat hij dat uitvoeren? Wat in de hemel en wat op de aarde is. Daar gebruikt hij instrumenten voor. Dus in het ene geval het volk van Israël. En in het andere geval het lichaam van Christus. Maar het zijn niet 2 programma's die samenwerken. Dat kan niet. Het werkt of het een of het ander. Recht snijden. En u weet het. Wij leven nu in de bedeling der genade. Dus dan kom je in de volgende fout uiteindelijk. Dat mensen de Paulus als hun apostel moeten gaan erkennen. En dat is ook heel bijzonder. Want dat zijn er wel. Natuurlijk, alle gelovigen hebben wel van apostel Paulus gehoord. Ja. Maar dat Paulus een apostel is met een aparte bediening. Heel apart ten opzichte van de 12. En dat wordt eigenlijk niet geleerd. Kijk maar bij mij in Romeinen 1. Romeinen 1. Paulus was natuurlijk ook een apostel van Jezus Christus. Petrus was een apostel van Jezus Christus. Jacobus was een apostel. Johannes. Er waren er 12. Allemaal apostelen van Jezus Christus. Waarvan één dan die hem verraden heeft. Judas. En Paulus zegt in Romeinen 1 vers 1. In die zin zeg je, wat is er dan voor verschil? Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus we spreken hier over de Heer Jezus, is het evangelie, kijk maar, van zijn zoon, vers 3, die geboren is uit het zaad Davids naar het vlees. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Tot zover zie ik geen verschil met de 12 apostelen. Ze zijn allemaal apostelen van Jezus Christus. Ze hebben allemaal Christus verkondigd, want die was door zijn profeten in de heilige schriften van tevoren verkondigd. En Paulus spreekt toch over iets wat verborgen is, maar hier zien we wat in de profeten verborgen is. Inderdaad, maar wat is de verborgenheid? Christus na de openbaring verborgenheid, zoals Doffer net al zei, met het Nieuwe Verbond ook, het is natuurlijk het bloed, hetzelfde bloed, wat voor het lichaam van Christus vergoten is, als voor het volk Israël. Het gaat om de Heer Jezus Christus. We praten over dezelfde Heer Jezus, ja, die geboren is uit het zaad Davids naar het vlees. Tuurlijk. Wat praten we over? Alleen het grote verschil is, en daar zien we dat Paulus toch iemand anders is, een aparte bediening had, namelijk in vers 5, door welke wij hebben ontvangen genade en apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen onder zijn naam. En daar zien wij dat Paulus wijkt af van de 12 apostelen. Want de 12 apostelen hebben nooit Christus verkondigd aan de heiden om hun tot ongehoorzaamheid aan het geloof te brengen. Helemaal niet. Nooit niet. Dat was de bedoeling. Eerst naar Israël. Hoe was het ook weer? Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de wereld in. En dat is nooit gebeurd. Nooit. Het was ook met een andere evangelie trouwens. Dopen hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zegt Matthäus 28. Dat Paulus had ook niet gedaan. Dus je ziet hier, waar zien we, Paulus gaat hier dus, en dat heeft zijn oorzaak. Hij gaat op het evangelie om de heidenen niet alleen tot geloof te brengen, maar onder de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. En wat is dat geloof dan? Dat is het evangelie, de brieven van Paulus, die wij nu allemaal hebben, die verkondigt hij. En dat is dat de mensen daarna gehoorzaam zijn. En daar zien we dat je het woord weer recht moet gaan snijden. Want de brieven van Paulus, nou ja, oké. Okay. Ik pak het in één keer goed trouwens, zie je. Dat zijn deze. Ja? Dat is. Dus de mensen zeggen, jij zei het woord al heel erg recht. Dus dat is alleen dat. Dat zijn de brieven van Paulus dit. En dat is om. Hier zit de gehoorzaamheid des geloofs in. In dit beetje. Maar wat een rijkdom zit erin. Als je gehoorzaam bent hieraan. Ja, wat een geweldige positie als je dat gaat weten. Wat een geestelijke zegeningen wij hebben in de hemel. En die je ook door dat te weten in je eigen leven mag gaan ervaren. Dat is iets geweldigs. En die je dan, als je dit gaat doen alleen, niet ervaart. Want als ik hier ongehoorzaamheid ga brengen, dan ben ik onder de vloek. Want dan zit ik onder de prediking van de wet. En de wet doet zonde kennen. Doet mij alleen zondigen. Maar na de genade geest van God is het eeuwig leven. En de genade van God geeft mij juist kracht. En de wet werkt tegenover mij. Dus dat is wat Paulus verkondigt. Ja? De genade die ons onderwijst. En die ons leert. Nou, kijk met mij in Romeinen 11 vers 13. Romeinen 11 vers 13. Romeinen 11 vers 13. Dat is ook bijzonder. Als je dat vers, dat lees je echt wel. Nou, ik weet niet hoe vaak ik het toch gelezen heb. Maar als je daar toch eens goed gaat over denken. Dat Paulus zegt, hij zegt daar. Want ik spreek tot u heidenen. Tegen jullie hier die zitten. Tot ons, persoonlijk. Voor zover ik de heidenapostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Wie van de anderen in de Bijbel kan dat zeggen? Moet je mij maar eens vertellen. Ik spreek tot u. Ik weet er niet één. Zelfs de Heer Jezus niet. Ja, in de apostel Paulus. Maar de Heer Jezus, van al die 12 apostelen, hè, wie kan er nou persoonlijk dat zeggen? Niet één. Niet één. En die hadden eigenlijk alleen maar het volk Israël. Wat stelt dat allemaal voor? Zo'n klein landje, klein volkje. En Paulus spreekt tot de heiden. Weet u wie dit zijn? Dit is de hele wereld. Inclusief de Jood in deze tijd. Geen misverstand over bestaan. Dus dat is heel bijzonder. Dus een apostel, laten we kijken in Hebreeën 2. Dat vond ik zelf. Want de Heer Jezus was ook een apostel. Dat zien we in Hebreeën staan. En als je dat in zijn verband leest, dan zeg je, ja, maar voor wie was hij een apostel dan? Zegt hij ook, ik ben jullie apostel? Nou, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben een apostel van het volk Israël. Als je kijkt in Hebreeën 2, dat, even kijken hoor. Tuurlijk, in vers 14, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, dus alle mensen die afstammen, nou ja goed, wij allemaal vanaf Adam, zijn we deelachtig aan vlees en bloed. Zo is ook hij desgelijks dezelfde deelachtig geworden, dus hij is ook vlees en bloed geworden, net zoals wij. Opdat hij door de dood niet zou doen, degene die het geweld had, des doods had, dat is de duivel. Nou, dat is duidelijk. Prijs de Heer ervoor. Hij heeft de dood, hij heeft de duivel, heeft hij van zijn macht. Heeft hij, ja. Want die had de macht over de dood. Christus heeft, hij was de eerste die de dood heeft overwonnen. Dus hij is zijn macht kwijt. En wij in hem gelukkig ook. Dus prijs de Heer. Maar dan zie je, en verlos zal al degenen die de vrees des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Het zaad Abrahams, wie is dat? Nee, dat zijn wij niet. Dat is Israël. Aan wie is de brief geschreven? Aan Hebreeën. Hij neemt het zaad van Abraham. Tuurlijk, wij zijn in het geloof, ja. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In die zin is Abraham natuurlijk onze vader. Geestelijk. Maar letterlijk het zaad van Abraham zijn wij niet. Dat is Israël. En dat heeft hij. Kijk, als je het veel volgende vers komt. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoogpriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde van de volken, van de wereld, van het volk te verzoenen. Israël. Snap je? Hij kwam daarvoor. Het is Paulus die verkondigt, ja, dat hij was een rantsoen voor allen. Voor de hele wereld. Dus wat zien we in vers 3, zegt hij. Hierom, wat we net gelezen hebben, heilige broeders, die der hemelse doeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus. De Heer Jezus, de apostel en hoge priester. Van wie? Onze belijdenis? Ook weer van het volk in Israël. Want als je het verder gaat lezen, spreek je over het huis. Mozes was getrouwd dienaar over het huis. Ja, Israël. Maar hij spreekt over de Heer Jezus in vers 6, als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, in die wij maar, blablabla, wiens huis wij zijn. Over wie was de Heer Jezus Christus dus? Welk huis? Het volk van Israël.
Wat betekent het woord apostel?
Gezonderen. Gezonderen, toch? zover ik weet, ja. Apostelen, de discipelen, leerlingen en apostelen gezonden. Want hij nam ook de discipelen en toen noemde hij die en die en die werden gezonden natuurlijk. Goed, dus als we nou zien, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat de Heer Jezus, Paulus zegt, ik ben apostel der heidenen, ik ben jullie apostel. Dat de Heer Jezus zelf niet eens zegt, ik ben de apostel van de heidenen. De apostelen niet. Hij zegt het pas, rechtstreeks tegen jullie. En de Heer Jezus, kijk in Matthäus 15. Matthäus 15, vers 22. Die tekst ken je natuurlijk ook allemaal. Vroeger was het voor mij echt onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Ik spreek tot u heidenen, maar ook letterlijk sprak de Heer Jezus niet eens tegen de heidenen. Later wel even, toen ze haar geloof toonden. Maar Matthäus 15, vers 22. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, een heidense vrouw, gij zijt zonen Davids, ontferm u mijne, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord, zie je het? Ik spreek tot u heidenen, de Heer Jezus spreekt. Die spreekt niet tegen haar. En zijn discipelen zeiden tot hem komende en baden hem, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Nou goed, de rest, daar ga ik nou niet over hebben. Maar zie dit, hij antwoordde haar niet eens. Hij zei niet eens wat tegen hem. Omdat, en later als je het ziet, komt hij goed. Komt goed, want ze had een groot geloof. Want zij zag namelijk precies hoe het zat. Eerst de Jood en dan komen pas de heidenen. Dus en toen zegt hij, oh groot is uw geloof. Maar ik kom tot de heidenen, ik kom eerst tot het volk Israël. Nou, dat is dus de fout die mensen maken, dat ze alles naar elkaar gooien. En Paulus, niet eens meer als hun apostel zien. Wel nee, Petrus. Kijk maar naar de Keulen wat we van de week zagen, of vorige week. Nou, die werd toch aanbeden. Dat is echt niet meer dan normaal. Of helemaal niet normaal bedoel ik. Maar je ziet het, hè? En dat is de verleiding. De God van deze eeuw. De vervolging. Of die verdraait het. Mensen snijden het woord niet recht. En erkennen Paulus niet. En wat het mooie is, als we terug naar Galaten gaan. Galaten 2, dat de 12 discipelen, de 12 apostelen, ja, dat is allemaal mooi, die erkende Paulus wel. Galaten 2, vers 7. Dus Paulus was eigenlijk heel persoonlijk één man. Eén man is een apostel van al die heidenen. Ik ben de apostel van de heidenen. Dus overal ter wereld is hij een apostel. De 12 discipelen hadden alleen het volk Israël. En hij zegt ook op een gegeven moment, ik ben een, hij zegt in 1 Timotheus 7, 7, ik ben een apostel, een leraar van de heidenen. Ik lief, sorry hoor, die moeten we even te pakken. 1 Timotheus 7, 7. Ik ben zwak in, ja. Maar ook ziet dat hij zo heel erg de nadruk erop legt. 1 Timotheus 7, 7. Je ziet ook in vers 6, een rantsoen voor allen, ja. We hebben net in Hebreeën gelezen. Voor het volk Israël. Maar nu allen. Te zijn de tijd waartoe ik gesteld ben. Een prediker. Hij is een prediker van de heidenen. Kijk maar verderop. Zie je het woord heidenen staan. Hij is een apostel van de heidenen. En dan juist met het apostel zegt hij. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Waarom moet je dat er nou bij zeggen? Waarom zegt hij gewoon. Ik ben een prediker. Een apostel. En een leraar van de heidenen. Ja. Juist. Omdat dat zo bijzonder is. Dat een Jood de apostel van de heidenen apart voor de heiden is. En hij doet het. Dus als je zegt, ik lieg niet. Dat is dat je nog extra nadenkt. Wanneer ga je zeggen, als je zelf een ander wil overtuigen dat je niet geloof hebt, ga je juist extra iets toevoegen. Ja? Om duidelijk te laten zien, dit is een hele belangrijke waarheid. Die hier in het geding is. Ja. Ik lieg niet. Ik spreek de waarheid in Christus. Zoals je dat ook nog een keer zegt. Dus ik had vroeger, ik weet nog, toen ik jong was. En toen had ik eens een keer een paar stuivers, allemaal stuivers. Die had ik in mijn zak gedaan. Ik wou wat drop kopen. En dat mocht niet. Dus ik had een paar stuivers gepakt. Toen ging ik nog stuivers. En mijn zus, die had dat in de gaten. Dus we gingen naar school. En die zei ook. Nou, ik heb helemaal niks. Oh nee, ga eens rennen dan. Want dan hoor je de geld erin klinken zo. En toen zei ze. Nee, ze echt niet. Dus ik hield mijn hand erop. Echt niet. Durf je er een eet op te doen? Met roepen weg. Oei, dan moet je even, ja. Maar dus de waarheid, dus, en dat doet Paulus hier. Ik spreek de waarheid niet zomaar. In Christus zegt hij. Hij doet eigenlijk een eed. Zo belangrijk is dat de mensen gaan zien dat het rantsoen voor allen zijn de getuigenis te zijn de tijd. Maar door Paulus pas is gekend gemaakt, omdat hij is de apostel van de heidenen. Zie je? Een prediker, een apostel en een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Goed, gaan we terug naar Galaten 2. Als het om zijn bediening gaat, Paulus zegt, ik maak mijn bediening heerlijk. Dan zet hij echt alles op alles. Dan spaart hij niets en niemand. Ja? Ik bedoel, in de omgang met mensen was hij zachtmoedig. En dan was hij vriendelijk als een voedster zijn kinderen gekoesterd, ja? En is hij bezorgd, heeft hij tranen dag en nacht voor hen gewerkt. Gebeden voor hen, en noem maar op. Maar als om zijn bediening, jongen, dan is hij echt een tijger. Is hij een leeuw, dan wijkt hij voor geen centimeter. Niets. Alles moet daarvan wijken. Nou, en dan zie je in Galaten 2 vers 7. Dus Paulus moet naar Jeruzalem komen. Want er werd gezegd, als je niet besneden wordt, kan je niet zalig worden. Hé, er is een waarheid in het geding. Ja? Want dat is niet wat hij verkondigt. Dat is wat de Joden verkondigen. Dus wat doet hij? En hij wou er eigenlijk helemaal niet eens heen gaan. Maar hoe moet ik dat doen? Hij moest erheen, want hij ging door een openbaring. Kijk in vers 2. Ik ging op door een openbaring. Anders was Paulus helemaal niet eens gegaan. Hij zei, ik ben met de heidenen bezig, ik ben met het evangelie bezig. Maar hij moest daarheen. Om de 12 apostelen ook te overtuigen dat er een verandering is. Dus in vers 7, maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie van de voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat er een besnijdenis. Dus zij zagen, en hoe zagen ze het? Paulus, gaan we lezen in Handelingen 15, vertelt hij over de machtige tekenen en wonderen en genezingen. Hij ging allemaal vertellen wat een grote wonder God allemaal gedaan had. En voor Joodse teken heel belangrijk, hè? Teken. Dus lees maar, het staat in Handelingen 15. Ik ga het daar niet opzoeken, maar ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval in Handelingen. En Paulus die gaat vertellen. En dan vertelt hij over die wonderen en wat God allemaal aan het doen is bij de heidenen. En toen zagen ze, Petrus zegt dat aan hem het evangelie van de voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat de besnijden is. Het evangelie, dus dat zien we nou hier. Paulus heeft dus een eigen evangelie. Twee evangelies staan er in dit vers. De meeste mensen denken, één evangelie. Dus dan krijg je weer, alles wordt op één hoop gehoord. Maar dat heeft ook niet met rechtsnijden te maken. De 12 hadden een evangelie, maar Paulus heeft ook een evangelie. En wat zeggen de meesten? Ja, natuurlijk kennen wij Paulus en de 12. En de 12 leven in Israël. En Paulus die ging naar de heidenen. Hetzelfde evangelie. Maar dat staat hier niet. Nee, zij had een evangelie van de voorruit en van de besnijdenis. Als ik het thuis al zeg over de voorruit, dan ben je dan een beetje te dwingen. Wat een praatjes. Maar ja, goed, het staat in de Bijbel. Ja, en het heeft te maken met de heidenen. Een evangelie van de voorruit en van de besnijdenis. Wat was nou het evangelie van de besnijdenis? Nou, dat hebben we eigenlijk net gezien. Israël. Ja, de Messias op de troon. Ze zullen het hoofd van de regerende wereld zijn. Ze zullen over de hele wereld zullen gaan regeren. En de heidenen zullen naar hen toe komen. Ze zullen de heidenen leren. Dat is het evangelie van de voorheid. Van de besnijdenis. Van Israël, wat bij hun hoort. Dat is, nu is dat toekomstmuziek. Maar toen Paulus hier kwam, toen was het stilgezet. Want Paulus, aan hem is het evangelie van de voorheid toebetrouwd. En dat is niet hetzelfde goede nieuws. Dus evangelie, het goede nieuws voor Israël is natuurlijk, wat ik net zei, het koninkrijk, de Heer Jezus op de troon, de Messias, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, ze hebben de tempel, en dan zal Christus zelf daar zitten. De hele wereld, het licht, zal het licht vanuit Israël de wereld in schijnen, want daar woont God. Dat is wat Paulus niet verkondigde. En dan zegt hij in vers 8 ook nog een keer, want die in Petrus krachtelijk wocht tot het apostelschap der besnijdenis, wacht eventjes, die wrocht ook krachtig in mij onder heidenen. Denk er even om. Dat zegt hij hier eigenlijk. Petrus, de grote man, hoofd van de apostelen. Hij zegt, maar die in Petrus werkte, die grote Petrus. Petrus ook bij de Heer Jezus in het levende lijf heeft gezien. En aan hem de sleutels is gegeven. Die werkt ook in mij hoor. Die werkt ook krachtig in mij onder de heidenen. Kan je het voorstellen, Petrus? Kun je het voorstellen, Joden? Onder de heidenen, de zondaars uit de heidenen, want zo zagen ze de heidenen, dat zijn allemaal zondaars. En toen Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven ze mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En hier zie je dus dat er wat gebeurd is. Want Paulus, die gaat naar de heidenen, en de 12, die gaan naar de besnijdenis. Naar Israël. Maar dat deden ze al. Dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Ze gingen al naar Israël alleen. Alleen het punt is, daar moesten ze nu blijven. En Paulus, die ging naar de heidenen. Wat deed Paulus trouwens toen ook? Hij ging ook eerst naar de synagoge toen de tijd, eerst naar de Jood. Maar daar zie je al dat het programma was gevallen. Want de heidenen, als we spreken over het lichaam van Christus, dat is overal, maar dat is Jood en heiden in één lichaam. Hè? Toch, het lichaam van Christus bestaat van 99% uit heidenen. Dus, bijvoorbeeld, je hebt nu, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Als je bijvoorbeeld Ajax, de voetbalclub Ajax, zegt, je leest het commentaar, dan hebben ze het altijd over, de Amsterdammers wonnen met 4-0. Nou, ga maar kijken, hoeveel Amsterdammers in dat team spelen. 1 misschien. Ja? Maar toch, wordt het de Amsterdammers genoemd. Omdat het in Amsterdam is. Zo is het lichaam van Christus ook. We spreken over de heidenen, maar het is Jood en heiden in één lichaam. Het merendeel is natuurlijk wel heiden, dat is wel zo. En dan zie je Paulus, die gaat dus naar de heidenen. Maar daarna zie je al dat het volk Israël al gevallen was. Ja? In Gods ogen, Jood en heiden, allebei leefden zonder God. De Jood is net zo van God vervreemd als de heiden. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder, dat Petrus en Jacobus, die zagen dat als ze dat hem die hand gaven van de gemeenschap, dat ze dat erkennen. Ze zagen het, ziet hè, dat zijn heel veel mensen, die kunnen het al zien. Met deze boodschap ook, we verkondigen van mensen en we zien het. Maar niet iedereen die wil het erkennen, dat is gewoon het tweede punt. Maar zij erkenden Paulus en ze gaven de hand. En ze waren overtuigd natuurlijk ook door de Heilige Geest. Nou, dus dan zie je, de grote opdracht is daarmee weg. Waar we het altijd over hebben, de grote opdracht. Gaat heen tot de volken. Volken. Dat is toch volken? Dat is buiten Israël. Doopten in de naam. Nee, Petrus. Dus daar zie je al. Hé, dat is niet hetzelfde. Dat wat men wil doen. Geloof van Paulus gaat naar de heiden. En zij blijven maar daar. Nee, omdat er was iets gebeurd met het programma God. Dat was met Israël. Was stil komen staan. Hier zien wij dus. Efeze 1 vers 10. Het volgende programma van God. Wat in de hemel, daar is hij nu mee bezig. En daar is Paulus dus de apostel van. Er is een ander evangelie. Het evangelie van de genade van God. Handelingen lezen ook. Het evangelie, het woord zijnde genade, wat machtig is u op te bouwen. Daar draait het nu om. Goed, dus daar zie je dat Paulus is ons apostel. Is nu in deze bedenende genade, als we snijden het woord recht, is nu ons apostel. En dan weten we ook dat we ook heel veel dingen. Paulus is van de heidenen. Nou, hij noemt dat de gemeente die zijn lichaam is. Spreekt hij alleen Paulus spreekt erover. Dus naar wie moeten wij dan gaan luisteren? Dan moeten we naar Paulus gaan luisteren. En niet andere dingen op ons gaan toepassen. Want dan kom je in de problemen. En dan kom je natuurlijk altijd met het verhaal ook bijvoorbeeld. Ja, rechtvaardiging doet geloof alleen. Ja, maar Jacobus zegt. Nou, Luther kon daar geen wijs meer, hè? Die. Ik snapte er niks van. Logisch. Omdat hij het woord niet recht sneed. Als hij dat had gedaan. Hij wist dat niet. En je erkent Paulus en je apostel. Is het hele probleem over. Want dan weet je. Oh wacht. Dat spreekt over Jacobus. Die schreef aan de twaalf apostelen. Aan het volk Israël. Ik ben lid van het lichaam van Christus. Oké. Okay. Dus zie je dat alles komt in harmonie. Als je de Bijbel leest. Nou, het laatste punt is. Dat men dus inderdaad niet ziet. Dat het lichaam van Christus apart is. He, dat met allemaal eigen. Het is anders. Als waar Israël mee. Wat in, over Israël in de Bijbel staat. Dat ziet men niet. En een heleboel mensen. En dat komt. Gaan we in Romeinen 11. Ik moet trouwens. Bijna stoppen. Romeinen 11. En dat heeft te maken. Omdat men. Niet ziet. Wanneer Israël gevallen is. En dan. Kom je ook weer in de problemen. Want, in Romeinen 11 zelf, wat zegt Paulus daar? Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid ten heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te wekken. Ze zijn gestruikeld, maar de mensen, je hebt mensen die maken onderscheid, dat weet ik, tussen de gemeente en Israël, die weten dat. Alleen als je dan zegt, maar wanneer begon dat dan? Dan zegt men, ja. Het is bij Pinksteren natuurlijk. Want Israël is gevallen bij het kruis. Ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En ze hebben hem gekruisigd. Dus Israël is gevallen. Dus ja joh, Israël, dat is over en sluiten. Wij zijn nu geestelijk Israël. Maar wanneer is Israël gevallen? Ze zijn gestruikeld, wij geloven, bij het kruis. Maar ze zijn gevallen bij de steniging van Stefanus. Ja? Toen zijn ze gevallen. Maar wat veel mensen, als je ziet ook, ik hoef geen namen te noemen van richtingen, maar die wel zien bijvoorbeeld het verschil tussen Israël en de gemeente. Maar dan zeggen ze, ja, maar de gemeente begint dan bij Pinksteren, want Israël is natuurlijk uit de Jezus gekruisigd, dus zijn ze gevallen. En vanaf dat moment is de gemeente het lichaam van Christus begonnen. Maar het gekke is, dat ze dan ook helemaal teruggaan naar Matthäus, en daar ook allemaal teksten voor het lichaam van Christus gaan toepassen. En dan tot en met openbaring. Dus dan wordt het... Je ziet, dat klopt gewoon niet. Omdat Israël is niet gevallen bij het kruis. Hè? Dat zei ik net al, het is bij Stefanus. En dan zie je ook dat Paulus komt. Ja, en dan zie je dat het is omgedraaid. De val, dus vroeger was de heiden volledig afhankelijk van zijn heil van het volk Israël. Wat moest hij doen? Hij moest naar het volk Israël, toch? Die kon hem vertellen over de God. Over de God van de Bijbel. De schepper. Bij hem. Bij hun moesten ze zijn. En Israël moest hun leren. Nou, dat geeft toch een bepaalde positie, toch? Vind je? Niet? Dat jij bent degene die de heiden moeten leren. Jij bent uitverkoren voor God. En dan komt opeens een apostel die zegt... Het heil is niet meer bij Israël. Maar is nu bij de heiden. Dus de Jood met zijn tempel... En het volk van God zijnde, de kinderen van Abraham, die is nu afhankelijk van de heidenen geworden. Christus onder de heidenen. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Daarom hebben ze natuurlijk ook een hekel aan Paulus. Ja? Want dat de zondige heidenen, de zaligheid nu ja, bij ons is, buiten Israël, buiten de Jodom, ja, dat is gewoon ongelooflijk. En daarom zegt Paulus, kijk mee in Romeinen 11, vers 25. Dus de struikeling, moet u goed onthouden, is niet hun val. Ze zijn bij het kruis gestruikeld. Oké, maar wees blij dat de Heer Jezus dat hij aan het kruis geslagen is. Ja, dat is onze redding. Ja? Maar die val, dat is pas later gekomen. Nou, maar het is niet een blijvende val, want dat is het punt juist. En dan zie je ook weer dat men dat vergeestelijk is er als afgeschreven allemaal. En wij zijn het nu allemaal. Maar die val is tijdelijk. Want het programma van God wat hij had, dat is namelijk nog niet af. Maar hij had iets wat nog in de hemel was. En daar leven wij nu in. Dus Romeinen 11, vers 25 zegt Paulus. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, omdat gij niet wijs zij bij uzelf dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Het is niet heel Israël. Net zoals met Elia, die zegt ook, Heer, ik ben de enige. Nee, ons volk van Israël, nou we hebben hier een voorbeeld. Dof is een Jood. Ja? En zo zijn er meer die in het lichaam van Christus zijn. Het is voor een deel. En hoe lang? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus dat kan misschien, ja, dat kan bij wijze van spreken over 5 minuten zijn. Hè? Dat de laatste lid van het lichaam van Christus, iemand die gelooft, die wordt in het lichaam gedoopt. En dan wordt de gemeente opgenomen. En dan? En dan? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En dan? Want dan begint het namelijk... Gaat God met het programma verder wat hij met Israël had. En dan zie je, we weten het, de antichrist en de hele verhaal. Maar dan zie je dan, uiteindelijk zal heel Israël, ja, begrijp me goed, gelovig Israël zal zalig worden. En die gaan het koninkrijk in. Dus Israël, al die beloften uit het Oude Testament, die zijn bij het kruis niet opeens gestopt en naar ons overgegaan. Die staan nog steeds te wachten op vervulling. En dat gaat zo meteen gebeuren. Nou, en dan zie je nu ook een geweldige boodschap dat... Israël is tijdelijk opgezet, opzij gezet, maar niet aan de kant gezet. Er ligt nog belofte voor hun. Wij hoeven helemaal de Bijbel niet te vergeestelijken. Dus terug naar ons punt. Ja? Het rechtzijden van het woord. Dat is het allerbelangrijkste. Als de mensen dat niet doen, wordt het een rotzooitje. Kijk maar naar al de gemeentes, overal. Het is allemaal, niemand snapt het. Maar als we de Bijbel rechtsnijden, als we Paulus als onze... apostelen kennen, want daar draait het om. Als je mensen ontmoet, praat maar met ze. Het gaat altijd om deze dingen. Paulus, je apostel, het rechtsnijden en het liggen voor Christus en Israël. Daar draait het om. En dat ga je pas zien als je het woord en waarheid rechtsnijdt. En Paulus ook echt als jouw apostel erkent. Want als je dat doet, Dan ga je ook luisteren naar wat zegt hij. Dan ga ik hem gehoorzamen. Paulus zegt, wat ik opschrijf zijn de geboden des Heren. Dus als je die dingen op toepast, 1, 2, 3, dan heb je volledige harmonie in de Bijbel. En dan ga je ook inderdaad met elkaar die geweldige eenheid ervaren. En we hoeven niet te vergeestelijken. Dat maakt het ook veel makkelijker, want dan ben je altijd afhankelijk van mensen die het uitleggen. Die zeggen, ja, maar zo staat dat. Nee, je kan het gewoon zelf in je Bijbel lezen. Wat er staat, dat kan ik ook zo laten staan. Ik hoef het niet te gaan proberen kloppen te maken. Want het klopt wel, als ik het maar recht snij. En dan hebben we ook die wonderlijke eenheid van de geest met elkaar. Eén Heer, één geloof, één hoop. Wat is onze hoop? De Heer Jezus Christus die ons komt halen in de lucht. Eén doop, we zijn door de Heilige Geest gedoopt. Amen. Amen.